Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 103 en daarvan het vierde vers. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen. 103, het vierde vers. Aan u zal worden voorgelezen in de eerste plaats uit Genesis 12, de versen 1 tot en met 9 en het Handelingen 7, de versen 1 tot en met 7. Ik herhaal Genesis 12, vers 1 tot en met 9 en Handelingen 7, vers 1 tot en met vers 7. Eerst echter stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Genesis 12, de eerste 9 versen. De Heere nu had tot Abraham gezegd: ga, gij uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en wees een zegen. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vervloekt, en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En Abraham toch heen, gelijk de Heere tot hem gesproken had, en Lot toch met hem, en Abraham was 75 jaar oud, toen hij uit Haran ging. En Abraham nam Sarai zijn huisvrouw, en Lot zijn broeders zoon en al hun haven die zij verworven hadden en de zielen die zij verkregen hadden in Haran, en zij togen uit om te gaan naar het land Kanaan, en zij kwamen in het land Kanaan. En Abraham is doorgetogen in dat land tot aan de plaats Sichem, tot aan het eikenbos More, en de Kanaanieten waren toentertijd in dat land. Zo verscheen de Heere aan Abraham en zeide: uw zaad zal ik dit land geven. Toen bouwde hij aldaar een altaar de Heere, die hem verschenen was. En hij brak op vandaar naar het gebergte tegen het oosten van Bethel. En hij sloeg zijn tent op, zijnde Bethel tegen het westen en Ai tegen het oosten. En hij bouwde daar de Heere een altaar en riep de naam des Heeren aan. Daarna vertrok Abraham, gaande en trekkende naar het zuiden. Wij lezen verder in Handelingen 7, de eerste 7 versen. En de hoge priester zeide: zijn dan deze dingen al zo? En hij zeide: gij mannen, broeders en vaders, hoort toe. De God der heerlijkheid verscheen onze vader Abraham nog zijnde in Mesopotamië, eer hij woonde in Haran. En hij zeide tot hem: ga uit uw land en uit uw maagschap en kom in een land dat ik u wijzen zal. Toen ging hij uit het land der Chaldeeën en woonde in Haran. En vandaar nadat zijn vader gestorven was, bracht hij hem over in dit land, waar gij nu in woont. En hij gaf hem geen erfdeel in hetzelfde, ook niet één voetstap, en beloofde dat hij hem hetzelfde tot een bezitting geven zou, en aan zijn zaad na hem, als hij nog geen kind had. En God sprak alzo dat zijn zaad vreemdeling zou zijn in een vreemd land, en dat zij het zouden dienstbaar maken en kwalijk behandelen 400 jaren. En het volk dat zij dienen zullen, zal ik oordelen, sprak God, en daarna zullen zij uitgaan, en zij zullen mij dienen in deze plaats.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 105 en daarvan de versen 4, 5 en 6. Gij volk uit Abraham gesproten. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. Er zijn drie collecten bestemd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heer zegene u en uw gaven. Gemeente, we vragen vanmorgen uw aandacht voor hetgeen u vinden kunt in Genesis 12 en daarvan de versen 1 tot en met 9. En we lezen u daarvan het vierde vers. En Abraham toog heen, gelijk de Heere tot hem gesproken had, en Lot toog met hem. En Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran ging. We gaan vanmorgen stilstaan bij de boodschap van Gods heil. Gods boodschap van heil, van redding en van verlossing in deze wereld. En we letten dan op een drietal gedachten. In de eerste plaats gaan we erbij stilstaan hoe God Abraham roept. In de tweede plaats gaan we erbij stilstaan hoe God Abraham het geloof geeft. En in de derde plaats gaan we erbij stilstaan hoe God over het leven van Abraham en zijn familie waakt, bewaart. Dus het gaat in de eerste plaats over God die Abraham roept. Vers 1 tot en met vers 3. In de tweede plaats gaat het over God die Abraham met het geloof begiftigt. Vers 4. En in de derde plaats gaan we stilstaan bij God die over dat leven van Abraham en die met hem zijn waakt. En dat vindt u in vers 5 tot en met vers 9. We halen het nog even voor uw aandacht. Het gaat over de boodschap van Gods heil. Het gaat over God die Abraham roept. Het gaat over God die Abraham met het geloof begiftigt. En het gaat over God die over het leven van Abraham waakt. Gemeente, we lezen in Genesis 12, de Heere nu had tot Abraham gezegd. Zo begint het 12e hoofdstuk. Dat 12e hoofdstuk dat grijpt terug op het 11e hoofdstuk, het slot. En we lezen in het 11e hoofdstuk, het 31e vers, en Tera, dat is de vader van Abraham, nam Abraham zijn zoon en Lot, Harans zoon, zijn zoons zoon en Sarai, zijn schoondochter, de huisvrouw van zijn zoon Abraham, en ze togen met hen lieden uit Ur der Chaldeeën om te gaan naar het land Kanaan, en ze kwamen tot Haran en woonden al daar. Gemeente, we worden hier in dit gedeelte bepaald bij Gods ingrijpen in de geschiedenis van deze wereld. U weet allemaal dat de Bijbel begint bij de goede schepping. En God zag al wat hij gemaakt had en ziet, het was zeer goed. En wat is er toen gebeurd? Wel, toen hebben de mensen het verknoeid en bedorven. Want Adam en Eva zijn van God afgegaan. God gaf iets goeds. En God gaf zijn heerlijke schepping. De mensen hebben het verknoeid. Adam en Eva. Dan zien we in de tweede plaats in het begin van Genesis hoe God Adam en Eva opzoekt met de moederbelofte, Genesis 3 vers 15, en hoe de Heere zijn heerlijke genade bekend maakt, namelijk van een vrouwenzaad. Er zal eenmaal iemand geboren worden die weer herstel en verlossing teweeg zal brengen. Verlossing uit de macht van de duivel, uit de macht van de zon en uit de macht van de dood, dat belooft God aan Adam en Eva. En die twee mensen hebben die belofte geloofd. Want dat blijkt uit de naamgeving van Eva na de zondeval. Dat weet u, voor de zondeval heette de vrouw van Adam Maninne. En na de zondeval heet ze Eva. En dat betekent leven. Eva is de moeder van alle levenden. Dus we zeggen niet Adam en Eva voor de zondeval. God heeft niet Adam en Eva geschapen. God heeft Adam en zijn vrouw geschapen. En na de zondeval heet de vrouw Eva. En daar maakt God weer opnieuw een begin. En belooft hij heil. En dan zien we vervolgens weer in de Bijbel, tot op Noach, hoe de mensen het weer verknoeien. En keer op keer neemt de wrevel en de zonde toe op de aarde. God maakt een goede schepping. En Adam en Eva hebben naar de duivel geluisterd en hebben het verknoeid. God geeft een belofte. En de mensen hebben het geleidelijk aan weer verknoeid. Zo komt de zondvloed. En dan roept God Noach. En met Noach gaat de Heer weer dus opnieuw die grote boodschap van heil, van redding bekendmaken. We weten dat Noach bewaard blijft. Maar ook nadat Noach en zijn drie zonen uit die ark zijn gekomen, Sem, Gam en Jafet, zien we weer precies hetzelfde. Door de jaren heen verlaten de mensen God. En ook in dat geslacht van Sem, die begenadigde man, treedt er een enorm verval op. En komen we weer in die enorme verwoesting en die duisternis terecht. Eigenlijk is heel de Bijbel voortdurend datzelfde patroon. God begint. God maakt iets goed. God belooft heil. En de mensen kunnen het alleen maar verknoeien. En elke keer weer opnieuw moet God ingrijpen om die heilsboodschap gestalte te geven. God begon met een goede schepping. Mensen hebben dat verknoeid. God gaf een belofte. En door de loop der eeuwen zijn de mensen die belofte weer vergeten. En hadden ze God niet meer nodig. God gaf een zondvloed. En Noach kwam uit de ark. Hij bouwde een altaar. Maar door de loop der tijden, zelfs in dat geslacht van Sem, is men de God van het verbond vergeten. En weer grijpt God nu voor de vierde maal in. En Tera nam Abram zijn zoon. Hoofdstuk 11 vers 31. Daar in Ur der Chaldeeën, daar wonen die Semieten. En de nakomelingen van Sem. We zijn bij Abraham inmiddels bij de 20ste nakomeling aangekomen uit het geslacht van Adam en Eva. En weer zien we hoe het heidendom, hoe de zonde en hoe de verlating van God toeslaat in de mensenwereld. En weer is het God die ingrijpt. Al in Ur der Chaldeeën in Mesopotamië. Het is die God die Abraham roept. Niet Tera, maar Abraham, zegt Stefanus in Handelingen 7. Die is in Ur der Chaldeeën geroepen. En nadat God roept, gaat Abraham weg. Met zijn vader en zijn neef Lot en met zijn vrouw trekt hij weg uit Ur der Chaldeeën. Tera, Abraham, Sarah en Lot. Samen gaan ze op weg naar het land dat God hen wijzen zal. Gemeente, wat moet ons dat ontroeren? Als we nou letten op ons eigen leven. Als we lezen in de Bijbel. Dat is het ene wat wij kunnen verknoeien. En elke keer weer opnieuw is het God die ingrijpt, zondaren nawandelt en zondaren opzoekt. Het heil komt bij God vandaan. En God maakt bemoeienissen met de mensenkinderen. We zien het hier ook weer in Genesis 12. Want die geschiedenis gaat natuurlijk niet in de eerste plaats over Abraham. De hele Bijbel gaat niet in de eerste plaats over mensen. Over Abraham, Isaac, Jacob, Adam, Eva, noem al die namen maar op. Het gaat in de eerste plaats over God die de wereld maakt en die in deze wereld zijn heilsboodschap laat verkondigen. Vandaar dat we ook hebben gezegd, het ging vanmorgen over Gods heilsboodschap. En hoe God Abraham roept. Hoe God Abraham met het geloof begiftigt. En hoe God over het leven van Abraham waakt. Steeds maar weer vanuit God. Die grote, heilige, heerlijke God die in deze wereld zijn boodschap gestalte geeft en zondaren roept naar zijn welbehagen. De Heere nu had tot Abraham, Abram gezegd. En dan lezen we over Gods roeping. God die Abraham roept. En als we dan die eerste drie versen eens lezen, die brengen ons terug naar de periode ongeveer 40 eeuwen terug. Dus 4000 jaar geleden klonk daar een stem in het leven van Abraham. God ging spreken. En God heeft in de taal die Abraham verstond, gezegd: ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Zo heeft God woorden tot Abraham gesproken. Zo heeft God letterlijk op de Sinaï zijn stem laten horen. En zo heeft de Heer Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde Gods boodschap laten klinken in deze zondige wereld. Waarom geloven wij dat de Bijbel een zeer belangrijk en gezaghebbend boek is? Wel, omdat God daarin spreekt tot mensen. Niet omdat wij dat geloven of omdat wij dat samen vinden. Nee, in de Bijbel horen we God spreken. God doet zijn heilige mond open om tegen zondige mensen dingen te zeggen die van het allergrootste belang zijn. Hoe komen wij tot de aanvaarding van dat gezag van de Bijbel? Dat is alleen door het geloof. Maar het gezag van de Bijbel, het gezag van dat woord Gods, ligt in het spreken Gods. En daar komt God dus een keer bij u op terug. Want God zegt: ik heb net als Abraham iets tegen u gezegd. Ik had ook voor u een boodschap. En of u dat nou wel of niet gelooft, het was mijn boodschap. En daar komt God dus in de dag des oordeels bij u allemaal en ook bij mij op terug. Wat hij gezegd heeft. En of wij die woorden Gods hebben gehoorzaamd. En of wij gedaan hebben wat God van ons vroeg. En dan is het antwoord ja of nee. Velen zeggen nee, we zullen het vanmiddag horen uit de Dordtse leerregels. Velen wandelen anders, zegt de apostel Paulus. En die zeggen op die roepstem van God gewoon nee. Daar hebben we niks mee te maken. Wij leven ons eigen leven. We trekken ons van God en van zijn woord totaal niks aan. Dat woord heeft voor ons geen gezag. Verschrikkelijk als we zo leven. Maar bovenal verschrikkelijk als we zo eenmaal gaan sterven. De andere zijde is ja. En daar komen we in deze geschiedenis op. En dan komen we bij het wonder van de goddelijke genade. Hoe de Heere nu in het leven van Abraham, in het leven van Lot, in het leven van Sarah, die gehoorzaamheid werkt aan zijn woord en aan zijn opdracht. En als we dan eens gaan kijken naar die roeping, wat zegt de Heere dan tegen Abraham? Abraham woonde in Ur der Chaldeeën. Samen met zijn vader is hij ongeveer 1000 kilometer naar het noorden getrokken. We nemen de klassieke uitleg van Ur der Chaldeeën. En komt hij tenslotte in Haran. Dat ligt ten noorden van het huidige Kanaan. U kunt het in de Bijbel met uitleg met keurige plaatjes weer terugvinden. Kaartjes waar dat allemaal staat. En tenslotte geeft God de opdracht aan Abraham om dan naar het land te gaan wat God hem wijzen zal. Dan moeten we dat eens even proberen in te leven, hoe dat nou is. Abraham woonde in Ur der Chaldeeën. Allerlei opgravingen hebben bewezen dat dat een hele belangrijke en vooraanstaande cultuur is. Een cultuur, zouden we zeggen, met welvaart, met wetenschap, waar het gewoon prettig en fijn was om te zijn en om te wonen. Abraham woonde in een afgodische wereld, maar wel in een culturele wereld. In een wereld waar het best wel voor die tijd natuurlijk aangenaam leven was. En dan hoort Abraham die stem. Ja, wat zegt die stem? Wat klonk er nou 4000 jaar geleden? Ga gij, dat is heel persoonlijk, staat er ook echt persoonlijk in de oorspronkelijke taal, uit uw land en uit uw maagschap. Dus God zegt tegen Abraham: dit land, dit waar de cultuur en de welvaart en je familie en zo, verlaten, weggaan. En ook je maagschap, dat is je familie, de brede familie, dat is de maagschap en je vaders huis. Dat is je directe familie, dus dat zijn je grootouders en je aangetrouwde familie enzovoorts. Dus je had in die oude wereld, je had een land en daar woonden de mensen samen. Je had allerlei brede families, dat heb je nog wel in het Midden-Oosten. En tenslotte heb je de familie in enge zin, dus man en vrouw enzovoorts. Nou, zegt de Heer, trek maar weg uit dat land en uit uw maagschap. Naar een land dat ik u wijzen zal. Weet u, als we dit nou zo een beetje lezen en dit ernstig nemen, dan zien we in de eerste plaats dat God met een hele radicale boodschap roept. Ja, ga maar weg. En waarheen, dat vertelt God er ook nog even niet bij. En zo wordt Abraham geroepen. Gemeente, u moet zich maar even terugverplaatsen naar Abraham. U mag zich terugverplaatsen in uw eigen leven. Als God roept, dan komt er een hele radicale boodschap. En weet u wat wij nou van nature geneigd zijn? Dan zeggen we nee. Net als Jona. Toen was ook naar Nineveh om te preken. En toen zei hij, nee, dat doe ik niet. Ik ga niet in die heidense stad Gods goede boodschap brengen. Want die mensen zouden zich wel eens kunnen bekeren. En zo is het van nature ook met Abraham. En zo ligt het nou van nature met ons allemaal. Als God met die radicale boodschap komt, uit je land weg, uit je brede familie, uit de clan weg waar je woont en werkt, en tenslotte ook uit je hele directe familieomgeving weg, dan schudden we nee. Dan zeggen we, dat gaat toch wel een beetje te ver. Het blijft staan, God roept. Niet alleen uitwendig, maar ook innerlijk. En Abraham wordt door die roepstem geraakt. Dat blijkt straks uit het vierde vers. Als hij door het geloof daarop antwoordt. Maar zult u er in de eerste plaats om denken dat als God roept, dan spaart hij vlees en bloed niet. Dan zegt hij niet van, nou, ik had zo gedacht, laten we het eens samen proberen of zo. God is radicaal. Dat bleek wel in het leven van Paulus. Toen God hem riep, werd hij van fariseer een prediker van de vrije genade Gods. Dat blijkt wel in het leven van Jeremia. Die wordt geroepen om een waarschuwer te zijn voor de komende oordelen Gods. Dat blijkt ook uit het leven van Johannes de Doper. Radicaal heeft hij die boodschap gebracht. Radicaal was Gods roepstem in zijn leven. Zo is dat ook vandaag gemeend. We kunnen niet God dienen en de mammon. We kunnen het niet op een akkoordje gooien. Als die roepstem Gods komt, dan is dat radicaal en dan is dat zeer ingrijpend. Dat is één. Tweede plaats. Lezen verder en dan zien we dat God ook iets belooft. God eist iets en God belooft iets. Kijk maar in vers 2. En ik zal u tot een groot volk maken. En ik zal u zegenen. En ik zal uw naam groot maken. Dus een groot volk. Zegen. Een grote naam. Dus een hele belangrijke naam voor toen en voor later in de geschiedenis. En ik zal zegen die u zegt en vloeken die u vloekt. Dus ik zal u ook beschermen. Dat zijn vier dingen die God belooft. Hij zegt, ik maak u tot een groot volk. Ik geef u mijn zegen. Ik zal ervoor zorgen dat door de eeuwen heen je naam genoemd zal blijven. En ik zal u ook beschermen waar u ook heen gaat. Gemeente, dat is mooi, zegt u natuurlijk, hè? Ja, dat is nou toch wel heel fijn dat de Heer dat nou tegen Abraham zegt. Ga nou maar weg uit de Galdeeën, uit die fijne plek waar je het zo aangenaam hebt en zo, met je vrouw en met je familie en al dat soort dingen meer. Maar God stelt er ook wat tegenover. Moeten we dat nou zo lezen? Gemeente, dan moet u even terug naar Abraham. Toen God hem riep, had hij toen al een heleboel kinderen. Hij woonde al vele jaren samen met Sara. En dat was natuurlijk best een goed huwelijk. En dan zal hij wel een stuk of 10 kinderen al hebben. En dan zal God zeggen, nou Abraham, als je nou weggaat met je kinderen, dan zal ik zorgen dat uit die kinderen een heel groot nageslacht ontstaat. Ja. Dus het is al fijn. En het wordt nog fijner. Staat dat er? Ik zal u tot een groot volk. De man is al vele jaren getrouwd, dus niet één kind. Sara is onvruchtbaar. En dan krijg je een belofte dat je tot een groot volk zult worden. Kunt u dat begrijpen? Gemeente, dat is helemaal niet te begrijpen. Want God gaat altijd door de onmogelijkheden heen, hoor. Wij kunnen allemaal lijntjes uitstippelen en we gaan dit doen en dat doen. God trekt zich daar niks van aan. Abraham, weg uit Ur. Samen met je vrouw en met je neef Lot en met je vader. En ik zal ervoor zorgen dat je een groot volk wordt. Voelt u hoe onbegrijpelijk dat voor Abraham is geweest? Dat hij God niet op een of andere manier heeft kunnen narekenen. Die gedachte kom je helaas tegen. Dat we precies weten wat God moet doen en hoe hij het moet doen en welke weg hij gaat. Nou, Abraham heeft God geen moment na kunnen rekenen, gemeente. God zei allemaal dingen tegen hem die hij niet kon begrijpen. En waar hij toch op leerde leunen en steunen. Zo gaat dat ook vandaag, gemeente. Maar God is echt niet veranderd. En als God in ons leven roept, dan horen we dingen die we niet begrijpen, maar ze staan in de Bijbel. En ze doen wel kracht. Ziet u het geheim? Ziet u de verborgenheid in die roeping Gods? En dan nog iets. Want we hebben het over een groot volk en we hebben het over een zegen en we hebben het over een land. En dan staat er nog iets in vers 3. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En in u. Ja, dat is wel een heel belangrijk zinnetje. Hier in Genesis 12. En in Genesis 22 vers 18 komt die zin weer terug. Want God heeft die zin nog alles herhaald in het leven van Abraham. En dan lezen we in Genesis 22 vers 18. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde. Dus en in u. En God zegt er in Genesis 22 vers 18 bij. En in uw zaad zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. En daarmee grijpt terug God eigenlijk terug op die oude moederbelofte. Want daar had God gezegd over het zaad der vrouw. En dan ziet u uit Genesis 3 vers 15, in Genesis 12 vers 3, Genesis 22 vers 18. Hoe moeten we dat nou precies lezen? En dan gaan we eens kijken in de rest van de Bijbel. En dan blijkt dat bijvoorbeeld in Handelingen 3 vers 25, en dan is Petrus aan het woord. Gij lieden zijt kinderen der profeten en des verbonds, het welk God met onze vaderen opgericht heeft, zeggende tot Abraham, en in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. En de apostel Paulus schrijft in een van zijn brieven, de Galatenbrief, Galaten 3 vers 8, en de schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof rechtvaardigen zou, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende, in u zullen al de volken gezegend worden. God heeft het evangelie verkondigd, zegt Paulus. En in dat ene zinnetje, hier in Genesis 12 vers 3, brengt God dus de evangelieboodschap aan Abraham. En wat is de evangelieboodschap? Wel, dat is het zaad, met een hoofdletter. Dat is dat nu uit Abraham. En uit dat nageslacht van Abraham. Eenmaal de grote Messias, de grote verlosser, komen zal. En in uw zaad en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En die Messias zal tot een zegen zijn voor alle volkeren van de aarde. Hier zien we hoe de Heere zijn heilsbelofte, die hij in Genesis 3 vers 15 heeft uitgesproken, in Genesis 12 vers 3 weer herhaalt en keer op keer laat herhalen op allerlei manieren in de Bijbel. Hier zien we de beloofde Christus, het heilig evangelie van Gods genade voor schuldige mensen. Kijk, dat hoort Abraham ook, het woord van de apostel Paulus. En wat heeft hem dat verwonderd en verootmoedigd? We zullen het zo in onze tweede gedachte wel horen. Gemeente, God roept en dat is radicaal. God roept en dat is voor ons verstand zo onbegrijpelijk. God roept met de boodschap van heil en redding in dat eeuwig evangelie. En tenslotte God roept, en dan komen we nog even terug bij vers 1. Het laatste gedeelte. Naar een land dat ik u wijzen zal. Dat is ook wel even iets om over na te denken. Kijk, als wij ergens naartoe gaan, dan zeggen we, we gaan vandaag naar Amsterdam. En dan koop je een kaartje voor Amsterdam en je gaat met de trein of met de auto en je rijdt er naartoe. Dan hebben we een doel. Hoe is dat nou bij Abraham? God roept en God zegt tegen Abraham, ga maar naar een land dat ik je wijzen zal. Waar ligt dat land? Hoe ziet dat land eruit? Pak je spullen maar op en ik zal je wijzen. Een land dat ik u wijzen zal. Dus aan het einde van de eerste dag, Abraham loopt daar, we zien het als het ware voor ons, door die brandende woestijn. Want hij moest door de woestijn heen. En dan komt hij bij een kruising. Je kunt vooruit, je kunt rechtsaf, je kunt linksaf. Naar een land dat ik u wijzen zal. Ja, waar moet je nou naartoe? Gemeente, dat wist Abraham ook niet, want God had gezegd, ik zal het u wijzen. Dus elke keer moest hij halt houden op die rit. En moest hij weer opnieuw onderwijs krijgen van de Heer, waar hij naartoe moest. En de Heer heeft hem in die weg die hij gaat geoefend in het afhankelijke, gelovige leven. En dat is ook altijd zo, gemeente. Als God een mens roept, dan zegt God niet van dit is het hele paadje en ik stippel dat helemaal voor je uit. Nee, naar het land dat ik u wijzen zal. De Heere die schept dat afhankelijke leven. Dat we elke keer opnieuw achter hem aankomen. God gaat voorop. En het enige wat we hebben te doen is achter hem aangaan. Naar het land dat ik u wijzen zal. Gemeente, jong en oud, zo hebben we iets gezien van God die Abraham roept. En nou in de tweede plaats. Wat zou nou toch dat antwoord zijn? Wat zou nou toch die reactie zijn van Abraham op zo'n radicaal, onbegrijpelijk, diep, heilsordelijk, maar ook tegelijk zo'n beproevingsweg zijn? We zullen het zien in onze tweede gedachte. Maar dit gaan we zingen en dat doen we. Op Psalm 106 en daarvan het derde vers, 106 vers 3, gaan we samen zingen. God die Abraham roept en God die Abraham het geloof schenkt. Want dan hebben we een paar dingen genoemd uit die eerste drie versen. We hebben dat ook een beetje geprobeerd in de tijd en in de situatie waarin Abraham leefde te plaatsen. En we hebben gezien dat het helemaal niet vanzelfsprekend is dat Abraham aan die roepstem gehoor geeft. Een van de nadelen is natuurlijk dat wij de Bijbel al wat meer hebben gelezen. En dat we zeggen, ja, God riep. En toen is Abraham natuurlijk gewoon gegaan. Ja, gewoon. Het is veel gewoner dat hij niet ging. Want dat doet de mens. Als God wat zegt, dan luistert hij gewoon niet. Of hij legt het naast het neer. Ja, dat is moeilijk, moeilijk. Ik heb even geen tijd. U kent ze allemaal wel. De Heer Jezus heeft ze ook genoemd. Hè. Als de Heer komt tot de bruiloft. De een zegt, ja, maar luister, ik heb net getrouwd. En de ander zegt, ik heb een bedrijf en ik moet dat land nou eens gaan bekijken wat ik net gekocht heb. En zo hebben we allemaal argumenten om vooral niet aan die wat merkwaardige roepstem van God gehoor te geven. Het gebeurt keer op keer. Dat gebeurt heel de Bijbel. En dat gebeurt vandaag natuurlijk ook in de kerk. Want als God tegen ons wat zegt, wat doen we er dan mee? Ga gij uit uw land en uit uw maag. Er zijn radicale maatregelen nodig in uw leven. Want anders gaat u gewoon voor eeuwig naar de hel. Dat staat hier gewoon. En nu is het de bedoeling dat we radicaal ingrijpen in ons leven. Nou, u voelt allemaal wel. Daar zijn wij van nature nou net niet zo toe bereid. Laat ons toch alsjeblieft met rust, dominee. Er staat toch niet allemaal van die erge dingen over de hel te preken en over de ondergang. Preek tot ons zachte dingen, zoete dingen, fijne dingen. Waar we blij van worden en bemoedigd door worden en waar we weer verder kunnen. Net als Abraham zomaar een beetje rustig door die woestijn heen. Af en toe eens wat drinken onderweg en het is gezellig maken en zo. Maar dat is de realiteit niet geweest van Abraham. God zegt, weg uit dat Ur der Chaldeeën. Weg uit die plek waar je zo fijn en rustig kunt leven. Weg uit die afgodendienst. En naar een land dat ik je wijzen zal. En met Abraham de keuze, ja of nee. En velen zeggen nee. We zullen het vanmiddag ook wel horen uit de Dordtse leerregels. En nu komen wij het wonder, het tweede, in deze geschiedenis. Want we lezen in vers 4... dat Abraham toog heen. Hij ging. En dat is zo'n diepe, diepe gedachte. Daar gaat hij. Verlaat zijn familie. Verlaat zijn land. Hij verlaat alles en hij gaat. Eerst met zijn vader tot aan Haran. Ik zei net al, zo'n 1000 kilometer. En als hij dan in Haran aankomt, laat hij zijn vader daar achter. Want Haran heeft nadat Abraham daar is weggegaan nog 60. Zijn vader heeft nog 60 jaar geleefd. En dan trekt hij naar het land dat God hem wijst. En dan komt hij in het land Kanaan. Dan komen we in onze derde gedachte nog wel op wat dat land Kanaan nou precies is. Want de Kanaanieten woonden daar. En dan zullen we zo wel zien wat dat betekent. Maar God brengt hem dus naar dat land Kanaan. En Abraham gaat. Hoe komt dat nou? Komt dat nou omdat Abraham zo goed heeft nagedacht? Hij dacht van, joh, ja, God die zegt dat, dus... En daar word ik beter van, dan wordt mijn naam beroemd. En misschien krijgen we wel een kind, Sarah en ik. En dan wordt het allemaal weer fijn en zo. Abraham heeft goed nagedacht. Nou, dat staat allemaal niet in de tekst. En dat staat nou ook niet verderop in de Bijbel. Hij doet er wel komt. En dan gaan we verderop in de Bijbel lezen. En dan komen we uit bij Hebreeën 11, vers 8. Daar staat iets over Abraham. Ook over waarom die nou wegging uit Ur der Chaldeeën. En dan lees ik in Hebreeën 11, vers 8. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan niet wetende waar hij komen zou. Is uitgegaan niet wetende waar hij terecht zou komen. Hoe moeten we dat vers nou lezen, dat vierde vers? En Abraham ging heen. Nou, zegt de Hebreeën schrijver, heel eenvoudig. Door het geloof. Door dat ware geloof. Ja, dat is nou toch wel een heel belangrijke gedachte. En Abraham toog heen. Waarom staat er nou niet een Abraham geloofde? Had toch ook gekund, dat staat straks in hoofdstuk 15. Waarom staat dat hier nou niet? Waarom staat er nou Abraham toog heen? Gemeente, u weet allemaal wel, in de laatste tijd dan herhaal ik dat nog eens, dat wij bij geloof altijd een onderscheid maken tussen het geschenk van het geloof en de beoefening van het geloof. Bij het geschenk van het geloof dan denken we aan het moment dat God dat geloof inplant en dat iemand van ongelovig gelovig wordt. En bij de beoefening van het geloof dan denken we aan wat er na die implanting van dat geloof volgt. De geloofsdaden noemen we dat. En als we nou hier in de tekst lezen, dan wil God met dat vierde vers iets benadrukken. Er staat niet in vers 4, en God schonk hem het geloof. Nee, er staat Abraham toog heen. Dat is dus een weggaan. Dat is dus een daad. Snapt u? En waar wil de Bijbel nou toch de nadruk op leggen? Dat geschenk is natuurlijk groot, maar dat geschenk moet ook wel tot beoefening komen. En dat gebeurde bij Abraham. Het geloof werd hem in Ur geschonken. En dat geloof, ja, dat was niet een iets wat hij zei van, nou, ik heb ook het geloof. En dat is iets wat je in je zak hebt. Een zaaddoek heb je in je zak en die stop je er weer in. Nee, dat is het geloof niet. Het geloof is niet een soort dingetje wat je nou eenmaal hebt in onderscheid tot andere mensen. Nee, het geloof, dat is een iets wat geplant wordt en wat gaat groeien, wat actief wordt. Wat zich gaat uiten in geloofsdaden. Dat is wel een hele belangrijke gedachte. En dat die twee in de Bijbel onlosmakelijk met elkaar samenhangen. En dat wij dus nooit kunnen zeggen, ja, ik heb wel geloof, maar ik heb niet de daden van het geloof. Dat is misschien theologisch en dogmatisch allemaal wel mogelijk, maar in de praktijk is dat onmogelijk. Waar de Heer dat geloof plant, komt dat geloof hier ook tot daden. Geloofsdaden. Wat zijn dan die geloofsdaden van Abraham? Nou, de eerste plaats. Abraham toog heen. God heeft iets gezegd. En Abraham was gehoorzaam. Dat is nou altijd de eerste. Hè? Wat is nou een van die allerbelangrijkste geloofdaden? Gehoorzaamheid. God zegt tegen Noach, bouw een ark. En er staat in de Bijbel, en Noach deed het. Midden op het land. God zegt tegen Abraham, weg uit Ur der Chaldeeën. En hij toog heen. Het kreeg gestalte in zijn leven. God zegt tegen Saulus van Tarsen, Saul, Saul. En dan lezen we in de Bijbel dat hij zegt, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Wat ik doen zal. Hoort u het? Dat geloof dat gaat zich uiten in geloofdaden. In een geloofsactiviteit. Wat is dan die geloofsactiviteit? Dat we gehoorzaam zijn aan wat God in de Bijbel tegen ons zegt. Eenvoudiger kan ik het niet zeggen. En dat stempelt nu het leven van de godzaligen. Je hoort eens wat van mensen, je voelt eens wat van binnen, je leest eens wat in een krant en daar kunnen we allemaal op reageren. En daar zijn we allemaal druk mee bezig. Maar Gods volk dat leert gehoorzaam luisteren naar de Bijbel. Wat God daar zegt. Dat is het enige wat belangrijk. Dat is het enige wat telt straks voor Gods rechterstoel en al het andere. Dat telt eenvoudigweg niet. Kent u ook iets van die gehoorzaamheid? Een geloof is gehoorzaam aan wat God En de Bijbel zegt, en wie heeft nou het allersterkste, het allerkrachtigste geloof gehad in de Bijbel? Dat is de Heer Jezus. Heel zijn leven door het geloof en door het vertrouwen op zijn Vader geleefd. En hij heeft 33 jaar lang gehoorzaam geweest aan de wil van zijn Vader. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat is geloof. Zo krijgt dat geloof handen en voeten. Geloof is gehoorzaam. Geloof biedt ook houvast. Ja, er is natuurlijk veel aan de hand, ook in die wereld van toen, 4000 jaar geleden, ook vandaag. En je bent natuurlijk geneigd om daaraan te twijfelen, hieraan te twijfelen, aan dit te twijfelen, daaraan. Had Abraham dat niet? Natuurlijk had Abraham dat. Natuurlijk heeft Abraham ook wel eens gedacht, zou er nog ooit wel een kind uit Sara geboren worden? En natuurlijk heeft hij ook wel eens gedwaald en heeft hij in Egypte gezegd, je bent mijn zus. En later is hij met Hagar getrouwd enzovoorts. En toch iedere keer weer dat geloof. En wat is dan het houvast van het geloof? En dat geloof wat gehoorzaam is, dat geloof wat ook houvast heeft. Waar heb u houvast in? Waar heb ik houvast in? Weet u waar ik mezelf ontzettend vaak op betrap? Dat ik houvast zoek in mijn jas, mijn preekjas en in mijn ambt. En dat ik houvast zoek in de mooie gebeden die ik uitspreek en in de boeken die ik allemaal lees. En de roem en de goedkeuringen van mensen, ja, maar die vinden het ook en dat soort dingen. En we zoeken er allemaal houvast in, gemeente. En weet u wat nou de praktijk is? Wat de Heer leert aan zijn kinderen. En straks voor God staat, heeft dat 0,0 waarde. Je kunt er God niet mee ontmoeten, want het behaagt God niet eens. Ja, maar waar is dan het houvast? Is er eigenlijk wel houvast? En er zijn ook een heleboel mensen, ja, geloven, dat is een twijfelachtig zaakje. En ja, of je nou in de hemel komt of naar de hel, dat kun je nooit zeker weten en zo. Nou, dan ben je een remonstrants gezelschap en een katholiek, rooms-katholiek gezelschap. Nee, het is ook niet zo dat de kerk Gods geen houvast heeft. Wat is dan dat houvast? Nou, wat heeft God nou tegen hem gezegd? Wat heeft God nou tegen Abraham gezegd? Wat heeft God tegen Adam gezegd? En wat herhaalt God nou in de Bijbel elke keer weer opnieuw? Zullen we het nog eens even lezen? Ik naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken. En ik zal u zegenen. En ik zal u beschermen. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Gemeente, de kerk is heeft maar één houvast. En dat is Gods belofte. En Luther zegt dat zo heel prachtig. Hij zegt, in het Oude Testament hebben de gelovigen de beloofde Christus als het enige houvast ontvangen. En in het Nieuwe Testament hebben de gelovigen de gekomen Christus als het enige houvast ontvangen. God heeft dat gezegd. En dat is het houvast van het geloof, van het inderdaad functionerende geloof. Dat geloof dat functioneert en dat richt zich op de beloften Gods. En daar moeten we ook even bij stilstaan. Dat leven op de belofte. Dat is leven waarin je jezelf alleen maar tegenvalt. Waarin die dierbare inhoud van de belofte meer en meer waarde krijgt. En waarin dat alleen maar overblijft voor je arme en jezelf schuldige ziel. Ik roem in God, zegt de dichter van Psalm 56, ik prijs zijn onfeilbaar woord. Kent u dat geheim nou ook? Dat er maar één is die heeft gesproken in uw leven. En dan bedoel ik niet dat je zegt van ik heb zoveel stukken, hoofdstukken uit de Bijbel gelezen. En daar ben ik het allemaal wel mee eens en zo. Nee. Ik bedoel dit, dat dat woord Gods zo diep doordrong in je ziel. Dat dan zouden ze je bij wijze van spreken doodslaan. Dan blijft dat woord staan. Dat is het houvast wat de Heer deze kerk geeft. Dat was het houvast wat Johannes de Doper ontving. Wat Paulus ontving, wat Petrus ontving. Dat is het houvast van de levende kerk. God heeft dat gezegd. En daarom zal het geen duimbreed wijken. En tenslotte nog iets. En dan ga ik naar mijn derde gedachte. Dat geloof dat maakt gehoorzaam. Dat geloof dat steunt op de belofte Gods. En dat geloof dat doet volharden. Dat is ook wel even belangrijk. Er zijn een heleboel mensen, dat is ook zo in de genade, die beginnen wel een keer. Maar halverwege stoppen ze ermee. Ja, kan dat nou vanuit God gezien? Nee, vanuit God gezien kan dat niet. Maar vanuit de mensen kan dat wel degelijk. Ze beginnen eraan. Denk maar aan Orpa, die begon er ook aan. En die vond het geweldig wat haar schoonmoeder allemaal zei. Over de Messias en over het heil in Christus. En dat het bevoorrechte volk Israël. Nou, ze heeft erbij gehuild, gemeente. Onvoorstelbaar. Wat een indruk maakte dat op het leven van Orpa. Naomi heeft er vast het goede van gedacht. En toen die twee vrouwen meegingen, wat was ze blij. Tjonge, wat was ze blij. En dan gingen die twee vrouwen mee, zo gingen ze samen. En dan gingen ze naar het land Canaan, zo eenmaal de beloofde Messias komen, de enige heil aanbrengen. En daar ging hun hele hart naar uit. En toen dacht Naomi, ja, nog eens even wat beproeven. En toen zeiden die twee vrouwen, wat denken jullie? Zal niet meevallen in Canaan. Want God die belooft het wel, maar de belofte is nog niet de vervulling. En er kan nog een hele moeilijke weg tussen zitten. Voordat het vervuld wordt. Ja. Nee, we gaan allebei. Nog een keer, we gaan allebei mee. Want het gaat om die Messias, mijn grote heil. En toen dacht Orpa toch bij zichzelf. Van, ja, die ging eens wat aan het afwegen, weet u wel. En zei toen zelfs, ja, Israël, man heb ik dan niet, en die taal die ken ik niet. En ja, toen gingen de dingen van het koninkrijk Gods kregen over haar minder waarde dan dingen van deze wereld. Maar niet onverschillig. Hele serieuze vrouw. Tuurlijk, ze huilde en ze was te bewogen, ze had ook behoefte aan die Christus. Het is net meneer Plooibaar uit de Christenreis. Ja, die man die ging ook bij Bunyan met Christen mee. En oh, hij was zo onder de indruk van wat Bunyan allemaal, Christen allemaal zei. Van die stad. Oh, daar wilde hij ook naartoe. Ja, zeker, daar wilde hij ook naartoe. Dat was nou zo geweldig. En hij gaat mee. Ja, tot de spoel van moedeloosheid. Bij de eerste tegenslag gaat hij terug. Nou, dat kom je nou in de Bijbel ook tegen. En dat kom je vandaag en daar in de kerk ook tegen. Dat mensen niet volharden en teruggaan en bedanken. Ze zeggen, oh, nee hoor, dat vinden we niet meer zo belangrijk. De kerk verlaten, het woord niet meer lezen, hun knieën niet meer buigen. En gemeente, dat eindigt net als Orpa, net als Demas. Er zijn tal van andere ernstige voorbeelden in de Bijbel. In een eeuwige jammer. En wat heeft Abraham gedaan? En dat is ook weer zo, dat heerlijk in dit hoofdstuk. 75 jaar oud en heeft volhard tot het einde. Geloof is gehoorzaam. Geloof steunt op de belofte Gods. Het geloof van Abraham heeft volhard tot het einde. Natuurlijk. Abraham heeft ook zo'n momenten van diepe inzinking en aanvechting gekend. Bleef volharden. Net als Mozes, ziende op de vergelding des loons. Kent u ook dat volharden tot het einde? De Heer Jezus zegt, wie zal volharden tot het einde, die zal zalig worden. Volharden in uw bidden. Heere, al is het dan niks. Wil u dat nou zo niks nut omzien? Ja, wat is eigenlijk bidden? Dan moet Luther een beetje lezen. Luther schreef bidden en schreeuwen uit de nood van je hart. Dat zijn de gebeden waar God graag naar luistert. Je moet niet te lang bidden, zegt Luther, maar je moet wel schreeuwen. Het moet nood zijn. Nood uit de nood van je hart schreeuwen. Dat is bitter. En dat vaak doen ze. Gewoon op tafel en de auto. En als je ochtends wakker wordt en als je in je bed ligt. Uit de nood schreeuwen tot God. Volharden in bidden. Volharden in het lezen van de Bijbel. In de overdenking van de belofte. Volharden in het komen naar Gods huis. Want die volharden zal tot het einde. Die zal zalig worden. Volharden in de overdenking van dat ene nodige. Volharden. Dat is een wezenlijk onderdeel van het ware geloof. Nou, ik heb er 3 dingen genoemd, kunt u allemaal eens over nadenken. En tenslotte het laatste punt, want het is bijna tijd. God die over Abraham waakt, en dat staat in de versen 5 tot en met vers 9. En ja, nou heeft God gezegd, Abraham, ik heb een land voor je uitgezocht. En later horen we in de Bijbel een land vloeiende van melk en honing, Kanaan. En dan krijgt dat mooie, prachtige land, dat is voor Abraham. Dus je ziet Abraham weggaan uit de Chaldeeën naar Haran. Een hele poos op reis. En dan van Haran weer een hele poos op reis naar het land te gooien. En dan komt tenslotte in Kanaan. Nou, dat is natuurlijk. Ja, hij komt natuurlijk van de hel in de hemel. Wat fijn om in dat land te wonen. Wat fijn om daar nou te zijn. Dit is nou het land wat mijn nageslacht zal krijgen. Wat een mooie natuur en wat een heerlijke mensen hier allemaal. Ja, dit is nou, ja, dit is geweldig. Staat in de Bijbel. Teken eerst even zoals wij dan krijgen. En de vakantie, en dan kom je vakantieadres aan en zeg je, oh wat heerlijk hier, mooie bergen, mooi water, natuur, prachtig, om allemaal van te genieten. En Abraham ook komt in het land aan en heeft genoten van A tot Z zijn hele leven, een lange teug van genietingen uit het beloofde land. En sommigen die het zo voorstellen, als je gaat geloven, nou dan begint het fijne leven. Alles wordt fijn. De ene fijne gedachte naar de andere, alles wordt plezierig en je mag ervan genieten, mensen. Kom op. Ja, Abraham ook. Zo is het kijken in de Bijbel. En Jacob en Isaac. Nou, gaan we beginnen in vers 5. Dan komen ze aan vanuit Haran en Kanaan. En ze kwamen in het land Kanaan, slot van vers 5. En dan trekt Abraham door het land Kanaan heen en komt in Sichem. Dat ligt ongeveer in het midden van het land Kanaan. Er staat een eikenbos bij, een terebinten. Dat was een afgodische plek. Mensen aanbaden bomen en zo. En er staat erbij, en de Kanaanieten waren toen ter tijd in dat land. Ja, dat zullen dan wel hele prettige mensen. Nou, dat zijn niet zulke prettige mensen, want toen was Sodom en Gomorra, dat was er ook nog. Dus Adama en Zeboïm. En we weten ongeveer wel wat er gebeurde in die landen van Sodom en Gomorra. Nou, daar was je leven geen moment veilig. Daar was afgoderij. Op een allerverschrikkelijkste en allertreurigste manier. Daar was losbandigheid in de zin van dronkenschap en noem allemaal maar op. Overvloedig kon Abraham dat dag en nacht zien. Daar was seksuele losbandigheid. Niet alleen mannen met vrouwen, maar mannen met mannen, mannen met kinderen. Noem allemaal maar op, de meest liederlijke vormen van seksualiteit kon Abraham dagelijks zien. Je was je leven daar geen moment veilig. En zijn vrouw evenmin. Criminaliteit op de meest verschrikkelijke manieren. Een mensenleven gold er amper in Kanaan. En die hele Kanaanitische cultuur, onze kanttekenaar, die noemt het dan, een beetje voorzichtig, kanttekening 16. En die heeft het over een vervloekt, afgodisch, een goddeloos volk afkomstig van Kanaan, Gamson enzovoorts. Vervloekt, afgodisch, een goddeloos volk. Dus Abraham heeft daar gewoond in een land waar, en dan zeg ik het een beetje simpel, waar bij wijze van spreken het huidige Amsterdam nog heilig is. En dan roept God, en dan ga je in Gods boodschap en dan kom je terecht in een geestelijke en in een zedelijke barbarij. Daar komt Abraham terecht. En die volkeren, dat blijkt uit de Bijbel, die zijn de maat van de ongerechtigheid aan het volzondigen. En een paar jaar later worden ook Sodom en Gomorra en Adam en Zeboem als straf van God op de geweldige zonde omgekeerd. Er is dus geen enkele vorm meer van terughoudendheid in het bedrijven van de zonde. Dat land, daar wandelt Abraham met zijn vrouw en met Lot en met zijn herders doorheen. We zouden er toch van huiveren. Je moet maar met je gezin op de walletjes gaan wonen. Ik zeg niet dat je dat moet doen, maar je zult er maar eens wonen. Je moet maar eens terechtkomen in een wereld waarin eigenlijk geen enkele norm meer geldt. De ene norm, het recht van de sterkste. Een wereld die we tegenkomen bijvoorbeeld in de media. Een wereld die we tegenkomen in de personen die daar, nou ja, je kunt de kranten gewoon lezen. Wat er aan liederlijks allemaal gebeurt. En losbandigheid en het zich losbrikken van Gods geboden. En daar gaat Abraham dan naartoe. Ziet u die vreselijke film die hij dag en nacht ziet? Hoort u de kinderen schreeuwen van de mensenoffers die daar gebracht werden in Kanaan? Hoort u de mensen als het ware praten met elkaar? Zullen we die Abraham nou vandaag of morgen een kopje kleiner maken? Want er is allemaal vijandschap rondom hem heen. En daar gaat hij naartoe in dat land Kanaan. Dan trekt hij dat land door. Te midden van dat volk. En hoe zal Abraham staande blijven, gemeente? Hij wordt door God bewaard. Daar wil ik twee dingen van zeggen. In de eerste plaats is het die God die hem daar weer opnieuw in Kanaan verschijnt. Kijk maar in vers 7. Zo verscheen de Heer aan Abraham. In die enorme zedelijke bende laat God weer opnieuw blijken dat hij van Abraham af weet. Die God die had gesproken in Ur. Die God die hem had gebracht nu in Kanaan verschijnt hem weer daadwerkelijk opnieuw. Aan uw land, aan uw zaad zal ik dit land geven. Abraham wees niet bang. En het is als waar alsof je de Heer legt als ware een muur rondom Abraham. Je kan er niet te mogen hem niet aanraken. Zo zegt de Heer voor Abraham. Doordat hij hem verschijnt. En in de tweede plaats is er nog iets. Dat moeten we ook goed onthouden. Op welke manier heeft de Heer u over dat leven, over dat gezin van Abraham gewaakt? Want Abraham had een hele schone vrouw. En u weet straks in Egypte, we gaan er volgende week over nadenken, wat daar gebeurde. En er was best wel een of andere Kanaaniet die dacht, zo, die vrouw van Abraham lijkt me wel een aardige vrouw. Die zal ik maar eens opnemen in mijn harem. Dat gebeurt allemaal niet. Want God verscheen en in de tweede plaats, hoe waakt God nou over dat leven? En dan kijken we eerst even bij Sichem, wat daar gebeurt. Als we daar bij Sichem zijn, en de Heer verschijnt, dan lees ik in vers 7, toen bouwde hij al daar een altaar, de Heer die hem verschenen was. Als Abraham dan verder trekt naar het zuiden van het land Kanaan, dan lees ik in vers 8 weer opnieuw, en hij bouwde daar de Heer een altaar en riep de naam des Heeren aan. Hoe heeft God nou weer dat leven van Abraham gewakt? Hij heeft ze verschenen. En in de tweede plaats, Abraham, jong en oud, ging naar de kerk. Mag ik het zo zeggen? Hij zei niet, ik heb vanmorgen geen zin, ik blijf maar in bed liggen. Hij zei niet van, nou ja, dat altaar en zo, iedere keer maar dat bouwen van dat altaar en iedere keer maar die Bijbel en al dat soort dingen meer. Ik ben toch ook er zelf nog enzovoort. Nee. Dat zei Abraham allemaal niet. Hij bouwt bij Sichem een altaar. En als hij in het zuiden komt, dan bouwt hij weer opnieuw een altaar. En overal waar hij zich wat meer permanent vestigt, bouwt hij een altaar. En wat deden ze bij dat altaar? De belofte Gods tegen elkaar zeggen. Tot God bidden. En naar uitzien naar dat lam, want er werd een lam geslacht en er werd verteld dat er eenmaal het grote lam zou komen. En met het altaar werd er aangespoord om nou te leven in de wegen en in de inzettingen des Heren. En zo heeft God over dat leven van Abraham gewaakt, gemeente. In de weg der middelen. Hoe moet u verder in uw leven? Gemeente, in de weg van de middelen. Doordat we getrouw naar de kerk komen. Dat we getrouw onze knieën buigen. Dat we getrouw onze Bijbel blijven lezen. En dat we getrouw dat ene nodige zoek Abraham heeft gedaan. En God heeft over hem gewaakt. Dat was 4000 jaar geleden zo en dat is vandaag echt niet anders. Want God verandert daarin niet. Wat moet u doen voor uzelf, voor uw gezin, voor uw kinderen? Naar de kerk komen. De Bijbel blijven lezen. Uw knieën blijven buigen. Die dingen waar God zegt, dat zijn de belangrijke dingen. Overdenken. En hij riep aldaar de Heere aan. En zo waakt God over dat leven van Abraham. Gemeente, de Heere zei: ga uit uw land en uit uw maagschap. God zegt dat vandaag ook tegen jongeren en ouderen. Luister naar die stem. In de eerste plaats onbekeerde mensen. Die God is het waard om gediend te worden. Abraham is niet teleurgesteld om je uitgekomen. Zoek toch de Heere en leef. In de tweede plaats tobbende zielen. Laat dat voorbeeld van Abraham u tot aansporing zijn en weet dat die belofte vervuld is en dat de Christus in Schriften gekomen is en dat hij een volkomen gewillige zaligmaker is. U hoeft over zijn gewilligheid u nooit te beklagen. Het enige waarover u zich kunt beklagen is over uzelf. Omdat u niet heeft gewild. En tenslotte mag u met Abraham iets kennen van dat beoefende geloof. Weet dan dat het een geschenk is. Dat u hebt gekregen. Zonder dat u de rechter had, zonder dat u het waardig was. Dat het een geschenk is van de vrije gunst. Die eeuwig God bewoog. En daarom zal de kerk daar ook van zingen. Het was door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. En Abraham toog heen. Amen. Slotzang gemeente 107. En daarvan het 11e vers. 107 vers 11. Laat zulken eer bewijzen. En wat er verder volgt. Thank you. verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.